Hartelijk dank dat ik vanavond in het midden van u mag zijn. Het is heel wat jaar geleden dat ik ook hier op deze plaats was, maar dat was al 42 jaar geleden. Ik heb hier het onderwijs nog mogen dienen in Sommersdijk en ik meen dat we hier wel eens een soort jaarvergadering van school hielden. Toen ik hier zat herinner ik mij eigenlijk dat beeld hier weer, maar dat is heel wat jaren geleden. Maar ik vind het toch fijn dat ik hier vanavond mag zijn en wat er ook verandert in het leven, maar het woord verandert niet en Gods belofte verandert ook niet. En ik denk dat daar de vastigheid en de zaligheid van een mensenkind in ligt. Mij is gevraagd vanavond u iets te vertellen over kent de Bijbel één bekeringsmodel. Ik zie ook veel ouderen zitten, fijn dat u er ook bent. Ik zie jongeren zitten. U neemt me niet kwalijk als ik u maar rustig met je en jij aanspreek. Zo ben ik meestal op een jongerenavond gewoon. Dat geeft ook iets vertrouwds. Maar mij is dus gevraagd om met jullie na te denken over het onderwerp kent de Bijbel één bekeringsmodel. Wanneer we dan de titel van deze lezing op ons in laten werken, dan vallen direct twee zaken op. Er wordt gesproken van de Bijbel en van bekering. U zult met me eens zijn, twee geweldige zaken. De Bijbel, Gods woord. Wij mogen nog onder ons Gods woord hebben. Het woord waarin God tot ons spreekt en tot ons komt met zijn heil. En vanuit dat woord worden we allemaal opgeroepen tot bekering. De bekering gezien als een totale, alomvattende omkeer van de mens naar God toe, om hem te dienen en te vrezen. We hebben dus de Bijbel, Gods woord. Laat ik beginnen met een vraag. Kennen jullie dat woord? Leef je eruit en heb je dat woord lief? Het is een groot wonder en een gave van Gods genade dat wij onder ons dat woord mogen bezitten. Gods woord gaat, om zo te zeggen, aan alle dingen vooraf. Aan de schepping en aan de herschepping. Aan alles dus ligt het spreken van God ten grondslag. Je kunt rustig zeggen, het woord van God is het eerste. Alles begint met dat woord. Je leest in Psalm 33, door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn monds allen heer. En in Genesis 1 lees je, en God zeide, daar zij licht en er werd licht. Maar nu heeft God niet alleen zijn woord gesproken in de schepping en zo de schepping tot stand gebracht. Hij komt ook met zijn woord van genade en van heil in deze gebroken zondige wereld. Toen Adam was gevallen, is God hem zelf gaan opzoeken. En heeft hem beloofd, zijn zoon, het vrouwenzaad. God riep Adam en gaf hem zijn belofte van het komende vrouwenzaad, die de kop van de Satan zou verpletten. En Adam geloofde dat woord. En hij noemde zijn vrouw Eva, moeder van alle levenden. Om het onderwerp vooruit te lopen, daar nou de bekering van een man als Adam. En bij alle verschil, zo bekeert God mensen nog, denk ik. Aan het leven van elke christen ligt het spreken van God een grondslag. God komt tot zondaren met zijn woord. En de kerk is geboren uit dat woord, leeft uit dat woord en is gefundeerd uit het woord. De kern van het evangelie is Gods liefde. De verkiezende liefde van de Vader tot verloren zondaren. De verlossende liefde van Christus, die zondaren zalig. En dan niet te vergeten, de heiligende liefde van de Geest. In dat woord gaat het om Christus. Door en in zijn woord, dat is Christus, komt God tot zondige mensenkinderen. En tot alle volken met het heil en het eeuwige leven. Om nou deel te hebben, daar gaat het om, aan het heil van dat woord, roept God ons door dat woord tot geloof en bekering. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle geen einde daden, want ik ben God en niemand meer. Hij is de God van het heil. Alleen bij hem is heil te verkrijgen. Nergens anders. Wend je dan tot hem. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Hebben jullie, heb ik, de roepstem van God tot geloof en bekering uit zijn woord al vernomen? En heb je het geloofd, gehoord? Is dat woord al in je hart doorgedrongen? En is mijn hart in dat woord steeds dieper doorgedrongen? Zodat je niet meer kon losmaken van die krachtige roepstem tot geloof en bekering? Het woord laat ons als in een spiegel ons verloren en ellendig bestaan zien. Maar tegelijk lokt het zondaren tot het volle heil die in het woord in Christus tot ons komt. Bekeer u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer. Keer weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Zeg eens, heb jij die roepstem al vernomen? Heb je hem gehoorzaamd? Heb je je tot de Heere bekeerd? Omdat hij je lokt en hij je nodigt? Weet je ook vaak niet hoe dat allemaal moet? En hoe je nou bekeerd moet worden? En wend je dan maar in het gebed tot de Heere en zegt, Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Heb jij het al gezegd? Komt! En laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Maar wat is nou bekeren eigenlijk? De aanblik van onze verlorenheid en ellende zal ons niet bewegen tot bekering. Maar ons veel meer te neerslaan. Maar omdat de Heer in zijn woord tot ons als zondaar komt met de rijkdom van zijn belofte, worden we opgewekt om ons te bekeren. We vergeten niet. Alhoewel het woord in al zijn rijkdom onder ons verkondigd wordt, wij daaronder niet vrijblijvend kunnen blijven. Dat kan niet. Gods woord vraagt om geloofd te worden. Gods woord vraagt om bekering. Hij vraagt het antwoord in geloof, in bekering. We kunnen inderdaad spreken van geloof en bekering. Dat mag. De Bijbel gaat ons erin voor. Bijvoorbeeld, want zonder geloof is het onmogelijk God te baren. Ander voorbeeld, de Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaat, maar dat ze allen tot bekering komen. En toch, neem dat niet weg, dat we in de Bijbel vooral lezen over geloven en bekeren. Wanneer we vanavond nadenken over bekering, dan bedenken we dat de Bijbel daarover spreekt in een werkwoord. Bekeren. Of zich bekeren. Het is een daad van de mens die God van ons verwacht. Maar nou wat dieper ingaan op de betekenis van je bekeren. In het Oude Testament komen wij het woord bekeren tegen heel veelvuldig. In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt, shub, Hebreeuws woord. Dat woord shub, dat wil letterlijk zeggen je omkeren. Terugkeren. Bekeren is dus zich afwenden van iets en zich heenwenden naar iets. Bekeren geeft een omkeer van je hele bestaan. Van de totale mens. Zich afkeren van de zonde en de wegen der zonde en het dienen van de afgoden. Om zich om te keren naar God te wenden, om hem te kennen en te dienen. In het Nieuwe Testament komen we twee woorden tegen voor bekeren. Het woord metanoïein en het woord epistrefein. Mag u weer vergeten, maar dat laatste woord, dat geeft net als het Hebreeuws woord soep om, zich omkeren. Je afkeren van en je heenkeren tot. En dat eerste woord, metanoïein, dat geeft al aan het innerlijk. De verandering van je hart, van je innerlijk, van de totale persoon. Bekering is eigenlijk een innerlijke verandering. Een verandering van je hele mentaliteit en je hele gezindheid. In de bekering ga je anders over de dingen denken. Je gaat een totaal andere kijk op het leven krijgen. Je gaat de dingen ook anders beleven. Ik zou de bekering willen omschrijven als een algehele principiële verandering, vernieuwing van de mens in zijn denken, in zijn doen, in je innerlijk, in je uiterlijk, in je doen, in je laten, in heel je persoonlijkheid wordt omgekeerd. Dat is de bekering. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat als je zo de Bijbel doorgaat, Oude Testament, Nieuwe Testament, dat je altijd tot bekering wordt opgeroepen. Je zou de inhoud van de prediking van de profeten in het Oude Testament kunnen kenmerken als één voortdurende oproep tot bekering. De Heer heeft te midden van alle volken zijn volk Israël uitverkoren tot zijn volk. Hij riep het, hij verloste het uit Egypte. En bij de berg Sinai heeft God dat volk opgenomen in zijn verbond. En toen zei de Heer tot Mozes: al dus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij hebt gezien wat ik ten Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op vleugelen de arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, dan zult je mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijne en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dan riep de Heere dus dat volk op tot bekering. De Heere gaf aan het verloste volk de wet van de 10 geboden als een regel om naar te leven. De roeping van Israël was om in het land Canaan te leven als het volk des Heeren. In antwoord op het verbond, in een leven naar Gods wet en instellingen. Helaas. Helaas heeft Israël die roeping niet volbracht. Onder Israël was de kalverendienst in Dan en Bethel. Vele bogen voor de Canaanitische afgoden. Ze bewandelden de paden der zonde. Maar de Heer liet zijn volk niet los. Hij kwam tot dat volk met zijn woord door de dienst van de profeten. Die profeten verkondigen heil en gericht. Heil in de weg van gehoorzaamheid. Gericht bij afwijking van de Heer. De profeten lieten de oproep horen tot bekering. Keer toch tot de Heere terug. Wend je toch van de afgoden en breek daarmee. Keer af van de paden der zonde en zoek de levende God. U leest dat bijvoorbeeld al bij Samuel. En lees Samuel 7, een kerntekst. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien je nou met je ganse hartje bekeert, zo doet die vreemde goden uit het midden van u weg. Richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. De Heere had al door de mond van Mozes het volk gewaarschuwd, toen al, dat er bij een leven in de zonde de toorn des Heeren over haar zou ontsteken en het volk in ballingschap zou tegenkomen. U leest het al in Deuteronomium 29. Maar ondanks de waarschuwingen van al die profeten, heeft Israël toch geweigerd als het volk des Heeren naar zijn verbond te leven. En het kwam in ballingschap. Daar zou het rechtvaardig moeten omkomen. Maar de Heeren laat zijn volk in ballingschap niet ondergaan. Naar zijn belofte zal er een heilige rest, een overblijfsel dat zich bekeert, weer terugkeren. Jesaja noemde bijvoorbeeld zijn zoon Shea-Jashub. Een rest, een overblijfsel keert weer terug en bekeert zich. Wat blijkt nou, als je dat zo op je in laat werken, dat het volk Israël niet in staat is en zich weigert te bekeren? Bij de profeten horen we dan ook verder de rijke belofte van de komende heilstijd. Die zal aanbreken met de komst van de Messias. De Heere belooft zijn geest en de bekering die hij zal geven en bewerken. Jeremia heeft over die komende heilstijd mogen profeteren. Luister, te midden van een volk dat zich weigert te bekeren, dat blijft leven in de zonde. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik een land hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te voeren. Dat verbond hebben ze vernietigd. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met hem maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. U kunt ook denken aan de profeet Ezechiël. Want ik zal u uit de heidenen halen. En u zal u uit alle landen vergaderen. Ik zal u in uw land brengen. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vleeshart geven. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn wegen zult wandelen. Wat een rijke belofte. Ik zal ervoor zorgen, zegt de Heer, als jullie het niet doen. Nou, die nieuwe heilstijd is aangebroken. Met de komst en het werk van Christus. En weer klinkt de oproep tot bekering. Johannes was dopend in de woestijn, prediken de doop der bekering tot vergeving der zonde. Hij preekt in de woestijn van Judasbak, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ook de Heer Jezus brengt diezelfde prediking. En nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus in Galilea, predikend het evangelie van het koninkrijk God, zeggende, de tijd is vervuld. Het koninkrijk is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat me opvalt, beide, Johannes en de Heer Jezus, roepen op tot geloof en bekering. En wat zeggen ze? Want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. In de komst van Jezus Christus is de nieuwe heilstijd aangebroken. En openbaart zich het koninkrijk van God. Het gaat in dat koninkrijk om het werk van de Heer Jezus. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Hij heeft de wet in alle delen vervuld. Hij heeft de vloek der wet en de toorn van God gedragen. Hij was immers tot zonde gemaakt. Door zijn dood heeft hij volkomen voldaan en in zijn opstanding het eeuwigheidsleven geopenbaard. Hij is ten hemel gevaren. En daar voor het aangezicht van God, de Vader, verschijnt hij ten goede voor ons. En vandaar heeft hij door de Vader beloofde Heilige Geest uitgestort. Omdat het vlees van Christus verbroken werd, kon de Geest op grond van de vergeving van zonde neerdalen op alle vlees. En nu, toen de Geest werd uitgestort, openbaarde zich in hem de heerlijkheid van Christus. En werd op Pinksteren het koninkrijk Gods op aarde gevestigd. De Geest woont in de kerk. Hij maakt vanuit zijn werkplaats om zondaren toe te brengen. Hem Gods woord te doen verstaan. Te doen delen in het heil van Christus. Dat koninkrijk is waar genade heerschappij voedt in het hart. En met de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag is het koninkrijk Gods aangebroken hier op aarde. Voor Joden en voor heidenen. En nu verstaan we de prediking van Jezus en van Johannes. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is daarbij gekomen. In Christus. Wanneer de Heer Jezus nou zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, houdt dat twee belangrijke zaken in. Twee. In eerste plaats dit. Om dat koninkrijk der hemel binnen te gaan, is bekering en geloof vereist. Alleen onder de voorwaarden van geloof en bekering heb je deel aan de goederen van Gods koninkrijk. We denken aan de woorden van de Heer Jezus tot Nicodemus. Voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk de hemelen niet zien. Dat is de eerste. Is dat goed tot ons doorgedrongen? Om dat koninkrijk binnen te gaan, geloof, bekering. Dat is vereist. Daar worden we toe opgeroepen. Maar er is meer, het tweede. Dan moet je eens goed kijken en luisteren wat de Heer zegt en wat ook Johannes zegt. Want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Dat wil zeggen dat we opgeroepen worden tot bekering, omdat het koninkrijk er is. Dat koninkrijk houdt alle hel en zaligheid in. Dat komt van de Vader en verworven is door Christus. Maar tegelijk valt te zeggen dat ook de Heilige Geest als gave tot dat hel van Gods koninkrijk behoort. Petrus sprak tot de schaar op de Pinksterdag: gij zult de gave van de Geest ontvangen, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ieder onze God te roepen zal. De Geest die in het Oude Testament beloofd was en die de harten zou bekeren tot levensvernieuwing, die Geest. De Heer roept op tot bekering en geloof, omdat zowel het Koninkrijk van God nabij is en de Heilige Geest beloofd is om het te doen. Hij eist bekering, omdat hij in het Koninkrijk door de Geest de bekering zelf wil geven. De bekering eist God, omdat hij zelf die bekering geven wil. Zie, die belofte van Ezechiël, van Jeremia, is nu vervuld in de Geest van Pinkster. En in dat Koninkrijk belooft God niet alleen al het hel, hij belooft ook de Geest die het hel wil uitwerken in het hart en geloof en bekering wil geven. Het is de Geest die in alle waarheid leidt. Het geloof geeft en ook de bekering die het hart vernieuwt. Christus in het hart verheerlijkt en met hem doet sterven en opstaan tot een nieuw leven. Nou, dat is nou het wonder van de prediking van het Nieuwe Testament. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat betekent twee dingen dus. In de eerste plaats, bekering en geloof is nodig om dat koninkrijk binnen te gaan. Niet? En de tweede, maar bekering en geloof zijn ook mogelijk. Omdat God uit zijn koninkrijk dat geven wil. Dat is het wonder van de prediking van Johannes. En van de Heer Jezus. Dringt dat goed tot ons door? Dat is eigenlijk wat ik zeggen zou willen vanavond. Ik hoop dat je met die boodschap allemaal naar huis gaat. Geloof en bekering niet alleen nodig, maar het is ook mogelijk. Omdat de Geest het wil werken. Hij wil geloof geven en hij wil bekering geven. Nou, daarom zou ik het zo willen samenvatten nu. Bekeer je nou toch. Heb je die roep gehoord en vernomen? Kun je er niet meer onderuit? Ga je dan naar de Heere toe en weet je ook niet hoe dat allemaal moet? Bid je onophoudelijk om bekering en geloof tot de Heere? Weet dan vanavond dat jij je kunt bekeren. Niet als prestatie van jezelf. Nee, maar het is gratie. Pure genade. Door het werk van de Geest die beloofd is en het wil doen. En het ook doet. Ja. Nou maak ik eigenlijk een uitstapje. Dat moet ik ook niet doen, want daar kom je niet klaar. Maar u zult zeggen, ja, maar het geloof is toch een gave God. En bekering is toch een gave God. Vergun me de uitdrukking. En zegt, dan zou ik bijna zeggen, halleluja, amen, dank u wel dat het zo is. Stel je voor, als het geloof geen gave God was en de bekering geen gave was, dan kan er bij u en mij niks van terecht. Maar je moet meer zeggen. Dat het koninkrijk de hemelen nabij gekomen is, betekent de Geest wil het doen. En hij wil het je geven. Daarom bekeert u. God vraagt alleen iets wat hij zelf wil geven. Augustinus zei al, breng dan de eis van bekering bij God maar terug. En zeg, Heere, geef u het mij, want u wil het werken. Nou, ik hoop dat dat tot je hart mag doordringen. Dan ben ik hier niet voor niks geweest. Nou, dan zou ik iets willen vertellen, maar de tijd dringt me om daar kort over te zijn. Calvijn, die heeft hele mooie dingen over de bekering gezegd. En ik heb eerst geaarzeld om dat me over te staan, want je krijgt te veel. Maar laat ik een paar dingen mogen zeggen. Prachtig mooie dingen over bekering. Bij bekering, dat verstaan we nu vanavond, gaat het over een werkwoord. Een werkwoord. Ik zeg mijn catechisanten vaak, je moet niet zo over het geloof praten. En dan kijken ze hem aan, dan zeg ik, dat is net als in een museum. Daar zie je zo'n vitrinekast, daar liggen mooie dingen. Het geloof ligt daar, kun je naar kijken, kun je over praten. Maar de Bijbel zegt, het is een werkwoord. Het gaat om het geloven, om de beoefening. Ik geloof niet dat je het geloof kunt bezitten. Het gaat om de beoefening. Ja toch? Zo is met bekering ook. Daarom lieve, het werkwoord, het gaat om de bekering. Het werkelijk in je leven je tot God keren, daar gaat het om. Nou, bekering is toch een werkwoord. En ik vraag je vanavond, kun je daar niet meer onderuit? Weet dan dat jij je kunt bekeren omdat God het wil doen. Maar die bekering duurt dan heel je leven ook. Heel je leven. Ik van mij, u moet me dat niet kwalijk nemen. U hoeft het ook niet met me eens te zijn. Maar je kunt nooit zeggen, dan zijn bekeerd mensen. Want je bent hier nooit klaar met bekering. Bekering gaat door, heel je leven. Ik zeg altijd, ik ben bekeerd als ik thuis mag komen. Dan zijn we afbekeerd. Maar hier ben je nooit afbekeerd. Het gaat heel je leven door. Het gaat er dus om dat je steeds weer die oproep hoort en in praktijk brengt. Een christenmens is te herkennen aan de vruchten van geloven en je elke keer weer bekeren. Calvijn die houdt deze twee zaken heel dicht bij elkaar. Hij denkt bij de bekering aan de wedergeboorte. Dat is voor hem de totale levensvernieuwing als vrucht van het geloof. Volgens hem, volgens Calvijn, wordt de kern van het evangelie samengevat in de bekering en in de vergeving van de zonde. Hij zegt, Christus geeft ze alle twee. En wij ontvangen ze beide door het geloof. Te weten, de nieuwheid van je leven, dat is de bekering. En de genadige verzoening, dat is het geloof. De genadige vergeving wordt ons zo door de prediking van het evangelie aangeboden. Dat de zondaar bevrijdt van de heerschappij van de Satan, van het juk van de zonde en van de ellendige heerschappij der misdaden overgaat in het koninkrijk van God. Maar de genade van het evangelie kan niemand echt ontvangen, wanneer hij niet van de dwalingen van zijn vroegere leven zich begeeft op een rechte weg. En met volle ijver zich toelegt op de overdenking van de bekering. Hij zegt, Calvijn, wij willen aantonen dat de mens zich niet ernstig op bekering kan toeleggen wanneer hij niet weet dat hij Gods eigendom is. Maar niemand kan overtuigd zijn Gods eigendom te zijn als hij niet eerst Gods genade heeft aangegrepen. Mooi, hè? Het gaat hier niet over hoe Christus ons op verschillende manieren tot zich trekt of voorbereidt op het zoeken naar vroomheid. Ik zeg alleen, zegt Calvijn, dat er geen enkele oprechtheid te vinden is waar die geest niet regeert, die hij heeft ontvangen om die aan zijn leden mee te delen. Weet je wat Calvijn eigenlijk onder bekering verstaat? Die dagelijkse, doorgaande, voortdurende bekering. Hij gebruikt dan twee woorden die we ook in de catechisme terugkomen. Het afsterven en het opstaan. Dat is voor hem bekering. Hij zegt, sommige geleerde mannen hebben lang voor onze tijd met de bedoeling om over de bekering volgens de regels van de schrift, eenvoudig en oprecht te spreken, gezegd dat ze bestaat in twee delen, afsterven en opstaan. Onder afsterven verstaan ze de droefheid van het hart. De vrees die voortkomt uit de kennis der zonde, uit het gevoel van het oordeel van God. Wanneer iemand komt tot een ware kennis van zonde, dan begint hij immers de zonde waarlijk te haten en te verfoeien. Dan misthaagt hij zichzelf van harte. Hij beleidt zijn ellende en zijn verlorenheid en hij begeert een ander mens te worden. En daarbij komt nog dat wanneer hij getroffen is door een zeker gevoel van het oordeel van God, hij verslagen en terneergeworpen ligt. Hij siddert in deemoed, neergebogenheid, hij geeft de moed op, hij wanhoopt. Hij zegt, dat is het eerste deel van de bekering. Maar dat gaat heel je leven door. Als je goed de Bijbel verstaat, gaat het heel je leven door. Dan ben je nooit meer klaar. Dat is iets wat je tot je laatste snik op aarde elke keer weer hebt te doen. Je onder God verootmoedigen. Maar dan ook een tweede. Onder de opstanding of de levendmaking verstaat men de troost die uit het geloof geboren wordt. Wanneer namelijk de mens door bewustzijn van de zonde neergeworpen en verslagen door vrees voor God, daarna ziet op Gods goedheid, op zijn barmhartigheid, genade, op de zaligheid die Christus is, dan mag hij zich oprichten, ademen, moed vatten, als het ware uit de dood tot het leven terugkeren. De mens begint aan zichzelf te sterven, opdat hij voor God leeft. Als u Calvijn goed wil volgen, dat is wat hij verstaat onder de bekering. Paulus denkt dus, Calvijn denkt dus als het gaat over bekering, wat er staat in Handelingen 20. Dat Paulus daar zegt dat hij de Joden en de heidenen betuigd heeft, bekering tot God en geloof in Jezus Christus. Ik probeer dat vast te houden. Ik leer het mijn catechisant ook altijd. Geloof en bekering zijn twee dingen die bij elkaar horen. Er is nooit geloof zonder bekering. Er is geen bekering zonder geloof. Ja. Calvijn zegt, ik zie wel in dat onder de naam van bekering de hele omkeer naar God wordt verstaan. En het geloof is daarvan niet het laatste deel. Maar de hoofdzaak van de bekering is dat we ons afkeren van onszelf. Ons wenden tot God. Dat wij de vorige gezindheid afleggen en een nieuwe gezindheid aannemen. Daarom omschrijft Calvijn de bekering zo. Het is de omkeer van ons leven tot God die voortkomt uit een oprechte en ernstige vreze Gods. En die bestaat in het afsterven van je vlees van de oude mens en de opstanding in de geest. Nou kan ik de vraag gaan beantwoorden als ik dit allemaal gezegd heb. Kent de Bijbel nou één bekeringsmodel? Als je nog goed geluisterd hebt, weet u het antwoord al lang. Kent de Bijbel nou één bekeringsmodel? Bij deze vraagstelling, daarom heb ik eerst geaarzeld om het te doen, maar ik heb het toch met alle liefde gedaan, zit toch een moeilijkheid. Misschien voelt u die moeilijkheid met mij al lang aan. We zagen dat in het onderwijs van Johannes, van Jezus en ook van Paulus, geloof en bekeren bij elkaar worden gehouden. Maar toch onderscheiden zijn als twee aparte zaken. Ze zijn vereist om Gods koninkrijk binnen te gaan. Ze zijn gelijk gaven van dat koninkrijk. Calvijn wijst erop dat het gaat om een voortdurende bekering heel je leven door. Als een afsterven en een opstanding. Het komt jullie bekend vooruit zonder 33 van de catechismus. Nou komt het mij voor dat aan deze omschrijving van de bekering bij deze vraag, kent de Bijbel één bekeringsmodel, dat aan deze omschrijving van de bekering niet gedacht is. Men heeft daarom wel een onderscheiding gemaakt van de eerste principiële bekering en de voortgaande, de dagelijkse bekering. Jullie kennen dat onderscheid? Dat wordt wel gemaakt. Of het recht is, dat zien we straks wel, maar dat wordt gemaakt. De eerste principiële bekering en dan de dagelijkse, de voortgaande bekering. Calvijn en vele anderen met hem verstaan onder bekering zonder omwegen de voortgaande dagelijkse bekering. Bij Calvijn kom je nooit tegen de eerste bekering. Dat verstaat hij niet onder bekering. Bij hem kom je altijd alleen maar tegen die voortgaande bekering. Dagelijks. Zo spreekt hij erover. Dat is, om zo te zeggen, ook de Bijbelse bekering. Geloof en bekering. God is het die een zondaar van geestelijk dood levend maakt. Nou, zijn het allemaal mee eens, hè? Dat is loutere genade. Ook in zijn begin is dat een werk van God. Dat begin duiden wij wel aan met de wedergeboorte in engere zin. En deze wedergeboorte in engere zin openbaart zich in het leven in de vruchten van geloof en bekering. Door geloof wordt je met Christus verenigd, hebben deel aan zijn weldaden. En dat gaat gepaard met de vruchten van bekering als die levensvernieuwing. Maar het komen tot het geloof, in zijn begin, wordt ook wel aangeduid met de naam bekering. Als de eerste bekering. De eerste omkeer van een mens naar God toe. Voelt u de moeilijkheid? Voel je de moeilijkheid? Dus als we zo naar Calvijn geluisterd hebben en naar de Bijbel geluisterd hebben, eigenlijk is bekering die doorgaande bekering. Maar wij gebruiken het woord bekering ook voor die eerste omkeer. Als een mens voor het eerst omgekeerd wordt naar God toe. Dat duiden we ook wel met bekering aan. Wel nu, in de vraagstelling van de titel van deze lezing, zal men wel deze eerste bekering bedoelen. Heb ik het goed? Nu lazen we al bij Calvijn, ik zie wel in, zegt Calvijn, dat onder de naam van bekering de hele omkeer naar God wordt verstaan. Nou, dat geeft mij de vrijmoedigheid om vanavond met jullie de vraagstelling mee te gaan en te vragen of bij die eerste omkeer in het leven naar Christus toe, de Bijbel één model ons voorhoudt. Eén model, bij de eerste bekering. Nou, dan lijkt me het beste dat we gewoon naar de Bijbel gaan luisteren. Mag ik een paar voorbeelden u noemen uit het Oude Testament? Daar begin ik mee. Vinden we nou de beschrijving van hoe de Heere en langs welke weg hij zondaren bekeert, vind je die beschrijving in de Bijbel terug? Wij lezen wel hoe verhaald wordt van de beoefening van geloof en bekering in het leven van de heiligen, van hen die de Heere vrezen. Dat wel. Maar wordt ook verteld hoe die eerste bekering in zijn werk ging? Denk eens aan mannen als Abel, Henoch, Noach, Melchizedek, Isaac, Jacob, Gideon, Simson, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, ga zo maar door. Je leest van hun strijd en van hun moeite, hoe zij door het geloof in hartelijk vertrouwen op de Heere leefden. Je leest hoe ze steeds weer zich moesten bekeren in smart over hun zonde, om meer en meer heilig voor de Heere te leven. Dat wel, dat lees je. Je ziet in hun leven de door de Heere gewerkte vruchten van geloof en bekering, maar wordt in de Bijbel uitgebreid verteld van die eerste bekering? En kunnen we daarin een model bespuren? Bij al die namen die ik u noem, lees je van die eerste bekering niet. Ze komen in de Bijbel voor als mensen die de Heere vrezen en die in hun dagelijkse leven geloof en bekering beoefenden. Dus je kunt bij hen niet nagaan of er één bekeringsmodel is. We lezen eigenlijk niet hoe in het leven van al die mensen het begonnen is. Hoe dat bij hen precies in zijn werk ging. Nee, zij worden getekend als mensen die de Heere vrezen. En in hun leven geloof en bekering openbaren in verschillende maten. Toch kan ik er iets meer van zeggen. Adam. Ik herinner mij, het is jaren geleden, op de vele dat iemand is mij vroeg, wilt u zijn preek houden over hoe Adam tot bekering komt? Dat heb ik gedaan en ze hebben het me niet in dank afgenomen. Maar goed, dat zij zo. Ik sta er altijd nog voor 100% achter. Misschien neemt u het mij ook niet in dank af. Maar hoe ging nou de bekering van Adam in zijn werk? Adam is zijn heerlijkheid waarmee hij bekleed was verloren. Zijn leven was naar God toegekeerd en nu is hij geestelijk dood. Dat wil zeggen van God vervreemd. Toen kwam er in zijn leven een omkeer. Hoe is dat begonnen? Wel, de Heere kwam tot Adam. Hij ging zelf die gevallen mens zoeken. Waar ben je? Kom eens hier. Daar begon de omkeer van Adam. God riep hem, kom eens hier. De Heere kwam dus met zijn woord en beloofde hem zijn zoon te geven, het vrouwenzaad. De Heer riep Adam en kwam tot hem met zijn belofte. En Adam geloofde de Heer. Hij noemde zijn vrouw Eva, moeder aller levenden. En tegelijk kwam de Heer met zijn straf over hun zonde tot Adam en Eva. Omdat ze als in een spiegel hun zonde zouden zien en daaraan sterven om het leven bij de Heer te zoeken. Zo is Adam bekeerd. Abraham, daar weten we ook iets meer van. Uitgebreid wordt er in de Bijbel over Abraham gesproken. We weten alleen van Abraham veel af en er wordt in de Bijbel veel van hem verteld, omdat God tot hem sprak. Het geheim van het leven van Abraham ligt in gehoorzaamheid aan Gods woord. Hoe is het met Abraham begonnen? God heeft hem geroepen en was in zijn leven de eerste met zijn spreken. God riep hem weg uit Ur en uit Haran. Uit de veilige bescherming van zijn vaders huis naar het land dat God hem wijzen zal. Het geheim dus van het leven van Abraham is dat God met zijn heerlijkheid en zijn belofte in zijn leven kwam. God riep hem weg met een heerlijke belofte. Abraham geloofde in God. En zijn bekering was dat hij God gehoorzaamde. Zo ging het bij Abraham. Wat zien we nou bij beide? God was de eerste. En zocht hem op met zijn beloftewoord. En zij leefden in geloof en bekering uit dat beloftewoord. Koning Manasse, kan ik ook nog iets over vertellen. Je leest Manasse, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zijn bekering wordt verteld in 2 Kronieken 33. De Heer kwam tot hem met zijn woord, heb je het weer. Maar Manasse gehoorzaamde niet. Toen werd hij door de Assyriërs naar Babel gevoerd. En daar lezen, de Heere benauwde hem vanwege zijn zonde. Hij bad, hij verontmoedigde zich. En God liet zich verbidden en hoorde zijn smeking. Toen kende Manasse dat hier een God is. Als je nou de bekering van Adam, Abraham en Manasse vergelijkt, zie je wel dat er niet bij God één model is? Bij alle drie ging het weer anders. Het ging bij alle drie weer anders. Een paar voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Ik hou het bij de Bijbel. Dat is het allerbeste. We gaan naar het Nieuwe Testament. Kunnen jullie mij vertellen hoe mensen als de discipelen precies tot bekering gekomen zijn? Als er iemand is die dat kan, vind ik heel knap, want het staat niet in de Bijbel. Je leest nergens van enige discipel hoe hij nou precies tot bekering is gekomen. Maar toch lees je enkele gebeurtenissen waar iets meer over te vertellen valt. Een paar voorbeelden wil ik u noemen. Levi de tollenaar. Matthäus 9. De Heer Jezus verlaat Capernaum. Hij loopt langs de zee. En hij ziet daar op een zekere plaats een mens zitten in het tolhuis. Hij roept hem, volg mij! En wat lees je? Hij opstaande volgde hem. Hij is immers gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Zo was het bij Levi. Volg mij, en hij volgde. Zacchaeus, een overste der tollenaren, Lucas 19. Jezus strijdt door de stad Jericho. Hij is op reis naar Jeruzalem. Het is zijn laatste sabbat van zijn leven. Die sabbat wil hij bij iemand in Jericho doorbrengen, zodat er een prediking tot alle inwoners uitgaat. Zacchaeus wil hem zien en klimt in een wilde vijgenboom. En wat gebeurt er? Er is verder bij Zacchaeus niks aan de hand, hoor. Het heeft geen pas om te zeggen dat een ontdekte zonde was, want dat staat er niet. Ik heb nog weer Brakel gezien en Brakel ontkent dat ook ten stelligste volkomen terecht. Het is een hele man die gewoon naar pure nieuwsgierigheid in die boom klom. Hij wilde ook wel eens zien wie Jezus was. En wat gebeurt er? Jezus blijft stilstaan. Hij ziet hem. Hij zegt, Zacchaeus, haast u, kom af. Ik moet heden in uw huis blijven. En wat zegt hier Jezus er zelf van? Heden is dit huis zaligheid geschied. Waarom? Verleden week heb ik een eigen zoon van mij getrouwd. Heb ik hem hiermee getrouwd. Heden is dit huis zaligheid geschied. We zullen nadenken over die tekst. Zo'n mooie tekst. Maar waarom is dit huis nou zaligheid geschied? Omdat Jezus inkwam. En Zacchaeus hem ontving in geloof en bekering. Hij beleed ook zijn zonde, oh ja. Hij beleed niet altijd in de uitoefening van zijn beroep eerlijk geweest te zijn. Hij zou alles weer teruggeven. Hij beleed ook zijn zonde. Maar zo ging het bij Zacchaeus. Lydia de purperverkoopster. Handelingen 16. Door goddelijke leiding kwam Paulus in Filippi. Op de Sabbat placht buiten de stad aan de rivier het gebed te geschieden. Er waren te weinig Joden om een synagoge gebouwd te hebben. Ze zijn wat vrouwen, waaronder Lydia. Zij behoort tot de zogenaamde Godvrezende, dat zijn heidenen die met het Joodse geloof meeleven. Dat woord Godvrezende zegt niks over het innerlijk. Dat zegt dat een heiden zich aangetrokken voelde tot het Joodse geloof. Zij verkeert onder de prediking van Paulus. En wat staat er? Zij hoorde ons. De Heere opende haar hart. En de vrucht? Zij nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Daar in de bekering van Lydia. Onder het woord, hart ging open en ze mocht dat woord opeten en opdrinken. De stokbewaarder. Weer Handelingen 16. Als hij inziet dat door die aardbeving de gevangenis open ligt, we kennen dat verhaal, wil hij zelfmoord plegen. Paulus weerhoudt hem ervan. Dan springt hij erin en is zeer bevreesd. Hij vraagt, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Waarom heeft hij dat gevraagd? Dat heeft hij gehoord van dat meisje dat in de straat achter Paulus aanriep en zei, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die ons de weg de zaligheid verkondigen. Dat heeft hij gehoord. En nu vraagt hij, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Hij wil er meer van weten. Hoe moet dat? En wat luidt, wat is het apostolisch antwoord? Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Gij en uw huis. En dan lezen we zo. En zij spraken tot hem het woord des Heren. En tot allen die in zijn huis waren. En ik kwam tot geloof. En ik toonde zijn bekering in de daden van de naaste liefde. Zo ging ik bij de stokbewaarder. Paulus. Mag het nog even een paar voorbeeldjes? Paulus. Paulus zegt zelf van zijn eigen bekering. Mij is barmhartigheid geschied. Pure genade dus. Hij schrijft in Filippenzen 3 dat hij veel had in het vlees om op te betrouwen. Maar hij acht al die dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. Hij zegt in Galaten, het heeft God behaagd die mij van mijn moeders lijf heeft afgezonderd. En mij geroepen heeft door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou bekendmaken. De Bijbel zegt, hij was blazende dreigingenmoord. Hij ging als een wild paard tekeer tegen Christus en de kerk. Op de weg naar Damascus, dan kwam God in zijn leven. Een licht van de hemel omschijnt er plotseling. Hij valt als ware door de bliksem van de hemel getroffen ter aarde. En hij hoort de stem, Saul, Saul, wat vervolg je mij? In het vervolgen van de discipelen vervolgt hij dus Jezus. Dat verwart hem zo vreselijk. Dat hij zegt, maar wie bent u, Heere? Wie bent u? En de Heere zegt tegen hem, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Daar staat Jezus voor hem. En wijst hem de verschrikkelijkheid van zijn zonde aan. Je kunt met recht zeggen, in het leven van Paulus is het met Jezus begonnen. Die staat voor hem. En die wijst gelijk de verschrikkelijkheid van zijn zonde aan. Hij komt, om zo te zeggen, bij de Heer Jezus in de beklaagde bank terecht. In Damascus gebracht, in het huis van Judas, verblijft hij 3 dagen als een boeteling voor de Heer. Hij is erheen geleid als een blind in de totale afhankelijkheid. Hij is totaal onder God gebroken. En wanneer dan Ananias komt, breekt het volle licht door. Hij wordt vervuld met de geest en laat zich dopen. Zo ging het met Paulus. De moordenaar aan het kruis. De moordenaar aan het kruis. Lucas 23. Jezus is gekruisigd te midden van 2 kwaaddoeners. En die alle 2 met hem spotten. Totdat de 1 een hartelijke bekering openbaart. Heeft Jezus horen bidden aan het kruis. Vader vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Dat is voor hem de omkeer geworden. Hij beleidt zijn zonde. Hij herkent rechtvaardig aan het kruis te hangen. Hij mag Christus zien die niets onbehoorlijks heeft gedaan. Hij smeekt om genade. En in geloof smeekt de Heere, gedenk mijne, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zo ging het bij de moordenaar. Nou, om u niet al te zeer te vermoeien, nog 2 kleine voorbeelden. Ik heb lang geaarzeld, want het zijn eigenlijk gelijkenissen. En u moet van mij onthouden, je moet nooit een leerstelling van de schrift funderen op een gelijkenis. Want daar zijn ze niet voor bedoeld. Maar toch haal ik ze even naar voren, omdat ze te mooi zijn. Je weet misschien al welke ik bedoel, hè? Die van de verloren zoon en van die 2 bidders in de tempel. Mooi, hè? Kent u ze? Ja, hè? De tollenaar stond achter in de tempel en beleed zijn schuld. En als een zondaar mocht hij toch in die tempel de dienst der verzoening zien. En daarom bad hij om genade. Zo kwam hij tot bekering. En de verloren zoon... De verloren zoon staat te kwam tot zichzelf. Daarvoor heeft hij als een roes geleefd. Nu ziet hij het donkere van het heden tegen het lichtende van het verleden. Tja, vroeger was hij een kind in huis bij zijn vader. Hij deelde in de liefde, in de zorg. Zelfs de huurlingen hadden het beter. En dan zit hij daar bij die zwijnen toch, ik verga van honger. Hij neemt een besluit. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak me tot een van de huurlingen. Wat zien we? Drie zaken. Schuldbelijdenis. Ootmoed. En toch liefde om bij de vader te zijn. Nou, hier heet de bekering van zondaren en van tollenaren. En ook van die verloren zoon. Laten wij toch zo tot de Heer uitgaan. Maar dit er nog even bij, die bekering komt niet uit de lucht vallen, hoor. We lezen, er was honger in dat land. De Heer komt vaak met moeite en slagen in je leven. En door dat lijden heen klinkt dan de oproep, bekeer je. God slaat ons om ons tot hem te trekken. Nou zijn er een heleboel mensen die zeggen, als het over die gelijkenis van de verloren zoon gaat, je leest de naam van Christus er niet in. Het gaat alleen over de Vader, dan leest u hem verkeerd. Want heel die gelijkenis is vol van Christus. Luister maar. In de eerste plaats bedenken we dat Christus zelf die gelijkenis vertelt. Heel die gelijkenis vindt in hem zijn vervulling en de waarheid. Vervolgens vergeet u ook niet dat de Vader zegt, deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Dat is Christus. Dan zegt de Vader, mijn zoon Christus was dood. Is weder levend geworden. Hij is opgestaan. En door zijn opstandingskracht staan dode zondaren op om te leven. Door zijn verdiensten. Dus als vrucht van de opstanding van Christus komen zondaren tot zichzelf. Vluchten naar hem om gezaligd te worden. Nou, ik heb een paar voorbeelden uit het Nieuwe Testament genoemd. We zien ze nog even voor elkaar, ja. Hè? We zien ze op een rijtje staan. Nou, we zien in al deze voorbeelden hoe de Heer op een rijk geschakeerde manier en in een veelkleurige wijsheid mensen tot bekering brengt. In de schepping openbaart God een rijke afwisseling in de veelheid van schepselen door hem voortgebracht. Zou hij bij de herschepping van zondaren één model kennen in hun levensleiding? Het werk van de geest is voor ons niet na te rekenen. Het is voor ons borgen. De wind blaast waarin hij wil. Je hoort zijn geluid. Je weet niet van waar die komt. Nog waar die heen gaat. Al zo is een ieder die uit de geest geboren is. Bij alle verscheidenheid dus. Zien we toch bij die voorbeelden duidelijk overeenkomstige zaken. De Heer is altijd de eerste. Hij komt met zijn woord in het leven van mensen. En dat woord blijkt in de handen van de geest krachtig te zijn tot levenmaking. Dat zich openbaart in vruchten van geloof en bekering. Er is schuldbelijdenis. En heengaan naar de Heere. Om in geloof de zaligheid in hem te vinden. Zie? Dus geen één model. Toch vind je wel hetzelfde patroon. God komt tot zondaar met zijn woord. En waar het woord gehoord wordt en verstaan wordt in geloof, dan ga je bekeren, dan ga je met schuldbeleid naar God om hem te smeken om genade. Eigenlijk zou ik hier genoeg aan moeten hebben, maar ik heb Calvijn genoemd. Vaak in lezingen heb ik het over Calvijn. En laatst kreeg ik een vraag van een jonge man toen ik ook ergens een lezing over Calvijn had. Waarom noemt u nooit eens mannen uit de na de reformatie? Nou, ik wil het vanavond een keer doen. Wilhelmus Abrakel. Waarom ik hem uitgekozen heeft wel, ik woon in Kapel en IJssel, en dat is heel vlak in Rotterdam, en daar in de kerk in Rotterdam, de Laurenskerk en andere kerken, daar heeft Wilhelmus Abrakel gestaan. Nou, ik wil iets van Wilhelmus Abrakel aanhalen. Ongetwijfeld kent u allemaal die twee dikke pillen van de redelijke godsdienst. Poosje terug was ik in een vrijgemaakt gezelschap. En dan noemde ik ook de naam van Wilhelmus Abrakel. En niemand kende hem. Maar ongetwijfeld zult u hem kennen, neem ik aan. Of u het boek gelezen hebt, nou ja, dat weet ik ook niet. Maar vele ouderen zullen die twee dikke pillen wel in de boekenkast hebben staan. Nou, laat me eens even naar Wilhelmus Abrakel luisteren. Het is leerzaam om naar een stem als van Wilhelmus Abrakel te luisteren. Het 31ste hoofdstuk van zijn boek De Redelijke Godsdienst handelt over de wedergeboorte. Dan zegt Wilhelmus Abrakel, het middel waardoor de mens wedergeboren wordt is alleen het woord van God. Hij zegt, God gebruikt wel uitwendige middelen, waardoor de mens ontsteld wordt en tot inkeer komt. Hij noemt bijvoorbeeld armoede, oordelen, gevaar en vrees voor de dood, dromen, uitreddingen, lichamelijke voorspoed en nog meer. Hij zegt, maar dat zijn nooit middelen tot bekering. Het zijn alleen middelen om een mens naar het woord van God te brengen. En hen gedwee te maken om zich daartoe te laten bewerken. Het woord alleen is het middel tot bekering. Nou, dan schrijft Wilhelmus en Brakel, daar gaat het mij om. Wilhelmus schrijft dat hij de wijze van de wedergeboorte als zeer verscheiden ziet. Ik zal je een paar voorbeelden noemen. Sommigen, zegt Wilhelmus en Brakel, worden schielijk, plotseling, ik gebruik even zijn eigen woorden, het is een beetje ouderwetse taal, maar ik moet zijn eigen woorden natuurlijk gebruiken. Sommigen worden schielijk in een korte tijd overgebracht als in één ogenblik. En dan noemt hij Zacchaeus, de moordenaar aan het kruis, velen op de Pinksterdag, de stokbewaarder. Hij zegt, bij anderen gaat het langzamer. Dus de een plotseling, bij de ander gaat het langzamer. Verder gaat hij, sommigen worden overgebracht door en met grote verschrikkingen en ontsteltenis van de wet, van de dood en van de verdoemenis. En dan noemt hij bijvoorbeeld de stokbewaarder en ook die mens op de Pinksterdag. Dat is een tweede manier. Sommigen, de derde manier, sommigen op een zeer evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel. En de zoetigheden van de evangelische goederen vervullen zo hun zielen dat ze geen tijd hebben aan hun zonde met verschrikking te denken. Maar ze worden als verslonden door het evangelie. En ze ontvangen Jezus met blijdschap, net als Zacchaeus. Dat is ook een manier, zegt Wilhelmus en Brakel. Heb je de derde manier al? De vierde, sommigen, brengt de Heer over in, ik gebruik even zijn woord, in veel bedaardheid. We kennen dat woord, bedaard, dat betekent in alle rust. Zonder stormen, zonder ups, zonder downs, zo heel rustig, bedaard. Dus ik gebruik dat woord omdat hij dat gebruikt. Sommigen brengt de Heer over in veel bedaardheid. Door het gezicht van de waarheden. In bedaardheid, in alle rust, zien ze een zonde en ellendige staat buiten Christus. Ze zien de zaligheden der bondgenoten. Alsmede de waarheid van de aanbidding van Christus door het evangelie aan hen. In dit beschouwen der waarheden worden ze, weer een woord van Wilhelmus en Brakel, allengskens, langzamerhand en buiten hun weten veranderd. En worden de waarheid gehoorzaam. En door de kennis van de waarheid worden ze gelovig en hun hart wordt gereinigd. Ze hebben niet veel smartelijke droefheid, ook geen verrukkende blijdschap, maar een genoegen en een zoete goedkeuring van de waarheden. Zo ten opzichte van hun ellende als de zaligheid in Christus. Hun aanneming van en hun verlaten op Christus. Wilhelmus en Brakel zegt, dit zijn doorgaans de vaste en bestendigste christenen. Hier heb je al een vierde manier waarop het kan. Dan zegt hij ook nog, een vijfde manier noemt hij erbij. Sommigen worden bekeerd allengskens, maar met veel verwisselingen. Van droefheid, blijdschap, geloof, ongeloof, strijden, overwinningen, vallen, opstaan. En zegt Abrakel, dat is de gewone weg die God doorgaans houdt in de bekering van de meesten. Als ik zeg allengskens, zo neem ik de bekering in het brede met alle omtrek. Van de eerste overtuiging tot de bewustheid dat men Christus aanneemt. Zo noemt hij vijf voorbeelden. Ik zal u niet al te zeer vermoeien, maar u gaat op die meest gewone weg, gaat u nogal diep op in. Als u dat wil weten, moet u zelf maar even dat 31ste hoofdstuk lezen. En dan geeft hij zo een schets wat er allemaal in het hart van iemand kan omgaan die zo naar Christus wordt geleid. Dat noemt hij dan de meest gewone weg. In die beschrijving geeft Abrakel weer wat er zo allemaal in het hart kan omgaan. Hij beschrijft de roerselen en de beweegredenen van het hart in een geestelijk en psychisch opzicht. Tegelijk bedenken we dus dat hij veel meer manieren van bekering noemt. En dan moet je eens luisteren, dat is heel indrukwekkend. Voordat hij nou die schets gaf van volgens hem de meest gewone manier van bekering en alles wat er zo in het hart omgaat, dan zegt Wilhelmus en Brakel dit. Maar dat zeggen wij vooraf, dat niemand bekommerd moet zijn over de wijze van bekering, omdat hij niet is overgebracht op deze of gene wijze die men zichzelf voorschrijft. Of op welke wijze anderen bekeerd zijn. Zo de bekering daar is, zo is het wel. En zie tot u ontstelt het niet terug op de manier, al was de wijze van bekering in u zodanig, dat ge nooit iets dergelijks gelezen of gehoord had. Want de wegen God zijn wonderbaar. En de een ondervindt wel iets, daar de ander helemaal niks van af weet. Ook in de gewone weg van bekering. Wilhelmus en Brakel zegt dus eenvoudig, God bekeert elk mens op zijn eigen manier. En alle wegen zijn anders. Ik zal het niet doen. Ik zou ook nog iets van Comrie kunnen aanhalen. Misschien heel kort. Mag ik nog een paar minuten? Omdat Comrie wordt ook vaak aangehaald in de krant. Ik zal ook iets van Comrie aanhalen. U kent allemaal het boekje wel, het ABC des geloofs. Kent u dat? Ik kan het u van harte aanbevelen. Dan kom je een andere Comrie tegen dan elke keer in de krant staat. Want dat is pure filosofie. Dat is gewoon pure filosofie. Maar die prachtige Comrie in het ABC des geloofs, kan je van harte aanbevelen. Leest u het maar. Ik haal iets aan uit het ABC des geloofs onder het kopje geven van mijn hart. U weet, hij gaat zo het alfabet na en heeft hij allerlei uitdrukkingen uit de Bijbel die over het geloof gaan. Nou, het kopje geven van je hart. Nadat hij het een en ander over het leven, over het geven van het hart aan de Heer te bed heeft gebracht, voegt hij uit pastoraal overwegingen het volgende aan toe. Moest luisteren. Comrie, hè? Alexander Comrie. Sommigen van de gelovigen hebben ondervonden dat alles, om zo te spreken, in één ogenblik toeging, zonder veel en herhaalde beschouwingen van hun staat en van hun zijn buiten God. Maar er was zoveel goddelijk en geestelijk licht in hun ziel opgegaan, dat zij ten eerste hart en ziel aan God hebben gegeven. Dat noemt hij ook weer Zacchaeus. Wees dus niet in de war, als je dit of dat niet gezien hebt, dat anderen wel beleefden. Daarin bestaat je werk niet, maar bekering is je overgeven. En zij die daartoe door Gods goedheid gebracht zijn, zonder al die wettische woelingen, hebben des te meer redenen om Gods zachte handeling te roemen. Mooi, hè? Even verder, zegt hij. Er zijn ook die lang in wettische werkingen en naarheden gehouden worden, eer zij hun hart kunnen overgeven. Hij noemt dat Paulus. Hij zegt, die als Paulus bezwijken en wegens een wanhopige toestand als dood ter aarde neervallen. Dat is de weg van God met zeer velen. Ze hebben de voorgaande niet voor verdacht te houden, omdat die het zo niet hebben ondervonden. Je mag dus een ander niet verdacht houden die het anders beleefd heeft. En zijn er ook, zegt Comrie, die hun hart in waarheid hebben hoven gegeven aan de Heer, maar God geeft van zijn kant het niet aan hen te zien, dat hij er gaven aanneemt, maar laat dan lang werkzaam zijn. Hij wijst dan op het voorbeeld van David en Absalom. En dat Absalom elke keer de liefde van zijn vader zoekt en David zijn liefde niet beantwoordt, maar het wel ziet. Hij zegt, zo kan God ook doen. Dan heb ik al lang mijn hart aan de Heer gegeven, maar God houdt zich nog terug. Hij wacht lang voordat ik zijn liefde mag ervaren. Hij zegt, zo kan het ook. Er zijn er, zegt hij, die het hart geven meer uit overreding, en dan kom je hetzelfde woord tegen, in bedaardheid. Er zijn er ook, zegt hij, als zij hun hart aan God overgeven, weten ze het bij van zonderlinge aandoeningen en hartstochtelijke aandoeningen te spreken. Maar dat moet geen regel voor anderen zijn. En er zijn er die op het geven van het hart veel vrolijkheid en vrede vinden, dat het niet uit te spreken is. Kom je achter op meer een vrucht van het geloof te zijn. Zie je dat Comrie ook allerlei verschillende mogelijkheden noemt. Ook bij hem vind je niet één bekeringsmodel. Comrie noemt zelfs al deze zaken toevalligheden, die met het geven van het hart gepaard kunnen gaan. Het wezenlijke waar het in de bekering om gaat is het geven van je hart aan de Heer. En alle genoemde zaken die ermee gepaard gaan noemt hij toevalligheden. Bij de een begaat de bekering zus en bij de ander gaat het zo. Je ziet maar weer, er is niet één bekeringsmodel. Niet één bekeringsmodel. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Want dan zouden we allemaal aan dat ene model moeten voldoen. Zou God allen die hij bekeert persen in één model? De schrift laat ons zien het rijke, het veelzijdige, het veelkleurige werk van de geest in geloof en bekering. Ik keer terug naar het begin. Ik besef me dat ik eigenlijk er nog niet zoveel van gezegd heb. Maar ik keer terug naar het begin. God komt in de schrift tot je met zijn belofte. En in de belofte met het volle heil in Christus. De vraag is, hoe krijg je daaraan deel? Mag ik nou vanavond zeggen, je kunt en je mag er deel aan krijgen. Maar wel in de weg van geloof en bekering. In de schrift roept God je allemaal tot geloof en bekering op. Bekeer je tot mij. En dat is het rijke. En neem dat mee. Hij wil de bekering zelf geven. God vraagt nooit wat van ons wat hij zelf niet wil geven. Dat belooft hij zelfs. Dat is ook de inhoud van zijn belofte. Ik wil je een nieuw hart geven. Ik wil je de geest geven. Ik wil je het geloof geven. En dat dat waar is. Daarom alleen en daarom zeker kunnen wij ons bekeren. Omdat God het doet. Nou vraag ik je. Heb je zijn roepstem vernomen? En kun je er niet meer onderuit? Vraag niet naar het model. Maar haast je. En bekeer je. God die bekering vraagt. Wil het je ook geven. Kom er nou in jou en mijn leven. Geloof en bekering openbaar. Zit je levenslang op de school van geloven en je bekeren? Dan ben je een leerling van de Heer Jezus. En laat me vanavond tegen elkaar zeggen, daar gaat het wel om. En dan vraag je elke dag, Heere, geef mij geloof. En geef mij bekering. Dank je voor je aandacht.